Goedenavond allemaal, zowel hier als ook thuis of op een andere plaats met ons verbonden nu, of op een later moment. We beginnen deze avond met het zingen van het gebed des Heren. En daarvan vers 2 en 3. Het gebed des Heren, vers 2, geheiligd wordt uw naam, I geef, dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeltenis blijkt. En wat er verder volgt, het gebed des Heren, vers 2 en 3. Laten we samen, voordat we uit Gods woord lezen, de Heere bidden om de leiding van zijn geest. Heere, dat hebben wij nodig. Dat uw geest ons voorgaat in het lezen en in het verstaan van uw stem en van uw woord. Omdat ons hart van nature gesloten is voor uw woord. Het niet wil buigen, zich niet wil onderwerpen de koninklijke heerschappij van de Heere Jezus Christus. Maar ook na ontvangen genade eerder geneigd is om zichzelf te vertrouwen, onszelf te vertrouwen, dan zich onvoorwaardelijk over te geven aan u, de betrouwbare God. U moet ons keer op keer daarom ook vervullen met de tere vrezen des Heren, zodat we niet alleen uw woord horen, maar ook doen. Daarom bidden we in deze avond werk door uw geest met macht en majesteit in ons midden. Zowel hier in dit kerkgebouw in Renswoude, als ook op andere plaatsen waar nu of op een later moment wordt meegeluisterd. Uw ogen, Heren, doorzoeken de ganse aarde. En u laat het optekenen in uw woord, dat u de namen van iedereen persoonlijk ook kent, uw levensgang volgt en ieder mens zijn leven, Heren, ook door u is geschapen. Hoeveel te meer kent u hen en ziet u hen die gebogen zijn over de schriften, over het evangelie. Wij bidden u daarom, Heren, geef dat we dat ook mogen ondervinden. En dat we ook in de omgang met uw woord, ook in deze avond, vertrouwd mogen raken. Zowel met u, de drie enige God, als ook met uw werk in schepping en herschepping. Helpt u ons daarin, schenk ook een rijk gezegende avond uit uw hand. Niet alleen voor dit moment, maar ook tot de opbouw van uw koninkrijk in het midden van onze gemeente. Bid u, Heer, in het bijzonder ook voor adressen waar grote zorgen zijn. Spanningen vanwege de vogelgriep, die onder ons ook verschillende personen raakt, het zij in hun bedrijf, het zij indirect ook in hun baan. Heren, wilt u met hen zijn in deze dagen van onzekerheid en spanning, van verslagenheid en verdriet. Helpt u, middelijkerwijs, maar geef boven alles dat zij hun hoop mogen vestigen op u, de levende God. Wees daar in het midden van de gemeente waar groot verdriet is, waar spanningen zijn. Ontfermt u zich over hen en wees gij hen genadiglijk nabij. Geef dat u zelf in de zorgen en in de moeite laat ondervinden dat u het bent die gezegd heeft dat we al ons verdriet en al onze bekommernis mogen leggen in uw hand. Wilt u zo ons gebed verhoren? Om Jezus wil alleen. Amen. We lezen vanavond Genesis 12. Omdat een gedeelte van dit hoofdstuk vanavond onze aandacht zal vragen. Genesis 12. Genesis 12. En ik lees met u vanaf vers 1 tot en met het slot. De Heere nu had tot Abram gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem. En Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sari, zijn huisvrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun haven die zij verworven hadden en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En ze togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in het land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in het land. Zo verscheen de Heer aan Abram en zeide, uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar de Heere, die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen, en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heere aan. Toen vertrok Abram gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in het land, zo toog Abram af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in het land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zei tot Sarai zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaren zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw. En ze zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zus, opdat het mij wel gaat om u en mijn ziel om u het wil leven. En het geschieden, als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaren deze vrouw zagen dat zij zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar aan bij Farao. En de vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abram goed om harentwille, zodat hij had schapen, runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kamelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plaag, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zus, zodat ik ze mij tot een vrouw zou genomen hebben? En u zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Tot zover. Vanavond staan in deze tweede Bijbellezing de versen 4 tot en met 9 centraal. We zien hoe Abram dan aankomt in het land Kanaan en daar midden in het centrum van het beloofde land een altaar opricht tegenover een heiligdom van de heidenen. En om die reden zingen we als inleiding op de Bijbellezing Psalm 115, vers 1. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Waarom, o Heere, zou het heidendom met spot dan zeggen waar? Waar is toch nu hun God, bij hen zo hoog verheven? En wat er verder volgt in Psalm 115, vers 1 en 2. Wel, na de Bijbellezing, na de Amen van de Bijbellezing, zingen we Psalm 33, vers 7 en 10. Psalm 33, vers 7 en 10. Vorige keer zagen we dat Genesis 12 een nieuw moment in de geschiedenis van Gods openbaring onder mensen openlegt. Het is de Heere die vrij machtig en soeverein Abram opzoekt in Ur der Chaldeeën en hem daar wegroept van tussen de afgodsbeelden vandaan. Het viel ons toen ook op dat Abram met zijn rug naar de Heere stond en zich helemaal over had gegeven aan de wereld waarin Abram zelf was opgegroeid. Zich ook overgaf aan de heidense goden en godsdiensten. En dat klonk ook door in de namen die Abram, Sarai en ook andere familieleden in dit geslacht van Abram, Tera, droegen. Namen die verwezen naar de belangrijkste goden van Ur der Chaldeeën, de maangod. Het was God die Abram wegriep. En de Heere sprak niet alleen met krachten, met majesteit. De Heere riep ook Abram weg zonder aan Abram vanaf het eerste moment ook duidelijk te maken naar welk rand God hem zou brengen. Het enige wat Abram meekreeg aan het begin van de reis was dat de Heere tegen hem zei: ik zal u brengen naar het land dat ik u wijzen zal. En Abram vertrok, zo benadrukt de Bijbelschrijver, niet wetende waar hij terecht zou komen. Juist die omstandigheden en waarin Abram vertrekt en ook de nadruk die de Bijbelschrijver erop legt dat God het is die Abram roept, terwijl Abram niet weet waar de Heer hem naartoe brengt, onderstreept nogmaals de kracht van God spreken. God spreken toen in het leven van Abram, weggeroepen uit de macht van het heidendom, terwijl Abram niets had om op terug te vallen, in zijn voorgeslacht niet, in zijn directe omgeving niet, waren voorbeelden van mensen die de Heere mochten vrezen. Maar het benadrukt ook de kracht van God spreken nu. Kracht van God spreken hier in Genesis 12 overtreft God spreken in Genesis 1 vele malen. Toen riep de Heere uit de duisternis het licht tevoorschijn. Sprak hij en daar waren bomen, vogelen en dieren. Formeerde hij de mens, boog zich over hem en blies hem de adem des levens in. Het werkte allemaal mee met God die schiep, ordende en aan alles een plaats toewees. Maar nu, na Genesis 3, zien we keer op keer, en dat zal ook een van de draden gaan worden in de geschiedenis van Abram, ook van deze aartsvader, dat de Heere nu niet met materiaal werkt dat passief, inactief ligt in de handen van de grote schepper. God werkt ook niet met mensen samen, die met uitgespreide handen op hem zitten te wachten en zich overgeven, onvoorwaardelijk overgeven aan hem en zich zo ook willen laten leiden door zijn hand. Nee, God gaat om met mensen, mensenkinderen. Kinderen van Adam. Vanaf het allereerste moment, ook in de geschiedenis van Abram, wil de Bijbelschrijver dat wel steeds benadrukken. Vandaar, en ik kom aan het slot van deze Bijbellezing daarop terug, vandaar dat hij in het slot van Genesis 11 eerst de geslachtslijn van Abram tekent, de namen één voor één noemt, en heel nadrukkelijk dat voorgeslacht van Abram via Sem verbindt met Adam. We ontmoeten dus in Genesis 12 geen vrome man, maar een kind van Adam. Een mens van gelijke beweging zoals u en ik. En hij wordt door God weggeroepen uit Ur der Chaldeeën. Het is God die spreekt, die niet alleen roept, maar in het roepen ook herschept. Die Abraham direct ook de gehoorzaamheid geeft, de onvoorwaardelijke overgave aan de leiding en aan de stem van de Heere om God te volgen op de weg die de Heere hem wijst. Dat is een godswonder. Dat de schepping van hemel en aarde vele malen overtreft. Niet alleen hier in deze geschiedenis, maar elke keer weer opnieuw. Als de Heere ook vandaag de dag in het leven van een kind, een jongere, een volwassene in de kracht van zijn leven, of een oudere, die staat of ligt voor de poorten van de eeuwigheid, met kracht roept en in het roepen het hart ombuigt naar hem. Wie dat vanuit zijn eigen leven mag ondervinden, die kan dat wonder niet alleen krijgen. Hij zal ook moeten benamen, en dat wordt dan ook beaamd, dat het echt genade is dat de Heere spreekt met macht en majesteit. En dat hij in het spreken ook meteen de krachtige werking van zijn Heilige Geest in het hart laat doorwerken. Maar wie al wat korter of langere tijd mag wandelen op het weg, de weg van Gods woord, zal waarschijnlijk met mij eens zijn dat het genade was toen de Heere voor het eerst sprak. Maar dat de trouw van God in de loop van de tijd die genade vele malen overstijgt. En het volgen van de Heere heeft de Heere van doen met mensen die ook na ontvangen genade een dwaalziek hart hebben. En die zo gemakkelijk een andere afslag nemen dan dat de Heere hun wijst. Of onderweg op enig moment staken en protesteren omdat de leiding die God met hun leven voor ogen heeft niet beantwoordt aan de verwachtingen en idealen van je eigen hart en leven. Er is nog iets wat opviel toen de Heere Abraham riep, namelijk dat hij niet alleen een volledige overgave gaf aan zijn stem, maar vanaf het allereerste moment ook Abraham op de proef stelt. Niet wetende waar hij komen zal. Zo vertrekt Abraham uit Ur der Chaldeeën. En dat moeten we ons ook maar gewoon heel concreet voorstellen. Dat betekent in deze tijd dus emigreren. Al je sociale contacten opzeggen. Familiebanden doorsnijden. En de eerste vraag die mensen natuurlijk zullen stellen is: waar ga je naartoe? Nou, daar kunnen we alles bij voorstellen. Ook hier in ons midden zijn mensen bezig met plannen voor de toekomst om te gaan emigreren. En sommigen onder ons weten nog niet waar ze ooit terecht zullen komen en wij leven met hen mee. En zodra die bestemming bekend is, zullen ze de koffers pakken, afscheid gaan nemen van hun familieleden. En wij kijken er niet alleen na, maar we leven op afstand dan ook met hun mee. Woord, daad en gebed. Maar Abraham niet. Op de vraag, waar ga je naartoe? Moet Abraham zijn schouders ophalen. Op de vraag, Abraham, waarom zoek je het dan elders? Is daar misschien een betere toekomst voor je weggelegd? Abraham weet het niet. Op de vraag of er dan iemand vanuit dat onbekende land hem misschien straks zal opwachten. Abraham weet op al die vragen geen antwoord te geven. Het enige dat hij weet is dat God hem riep. Ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw familieverbanden naar het land dat ik u wijzen zal. Zien we ook niet hier op dit moment. Niet alleen de soevereiniteit van God doorschitteren in het leven van Abraham. Maar zien we hier op dit moment ook niet de grootsheid van het ware geloof doorschitteren. Het ware geloof dat op heel veel vragen geen antwoord heet. Dat niet verder kan kijken dan alleen maar de roepstem van de Heere. Kom en meer niet. Dat zich ook niet bewust is van wat er allemaal achter die woorden, kom of volg mij, schuil gaat. Als het gaat om wat voor weg wil de Heere dan met mij gaan voor de rest van het leven. Die ook niet kan vertellen aan de wereld dat in de roepstem van de Heere die klinkt, de gouden bergen worden beloofd. Nee, het volgen van de Heere gaat altijd gepaard met het dragen van een kruis. En meer dan eens wordt onderweg door het leven het ene kruis verwisseld voor het andere kruis. Al naar gelang de omstandigheden waarin God je brengt. Het ware geloof wijst niet op de omstandigheden. Het ware geloof denkt ook niet in voordelen. Het ware geloof redeneert niet met een optelsom. Het ware geloof heeft aan God genoeg. Dat is alles. Meer heeft het geloof niet dan God alleen. En meer hoeft het geloof trouwens ook niet te hebben dan God alleen. Abram komt aan in Haran, zo zagen we. De Bijbelschrijver, ik zit nu bij vers 5, merkt dan op dat hij in die streek in Haran, waar hij andere familieleden achterlaat, ook haven verzamelt. Haven in vers 5 die ze daar verworven hadden en de zielen die ze verkregen hadden in Haran. En het wordt meteen ook duidelijk dat het hier niet gaat om kinderen die Abraham en Sara ontvangen mogen uit de hand van de Heere. Nee, het werd al eerder verteld dat Sara, de huisvrouw van Abraham, onvruchtbaar is. Met andere woorden, in die streek Haran breidt het bedrijf van Abraham niet alleen steeds meer en meer uit als het gaat om materieel, kudde, dieren enzovoort, maar ook het personeelsbestand van Abraham. En bij dat personeelsbestand moeten we dan ook heel nadrukkelijk denken aan slaven en slavinnen. En hier op deze plaats in Genesis 12 vers 1 ontmoeten we voor het eerst het thema slavernij in het Oude Testament. Je zou er zomaar overheen lezen. Maar toch wil ik daar vanavond wel even de vinger bij leggen. Vanaf het allereerste moment dat de Heere Abraham roept vanuit Ur der Chaldeeën, zijn er andere mensen die met Abraham meegaan. Niet alleen zijn neef Lot, samen met zijn vrouw, en wellicht ook al de twee dochters die Lot ontvangen heeft uit de handen van de Heere. We zullen ze straks in Genesis 13 en verder ook ontmoeten. Maar daarnaast ook slaven en slavinnen. Ook zij worden middelijkerwijs door Abraham meegenomen naar het beloofde land. Naar het land dat God hun wijzen zal. Zij horen vanaf het allereerste moment er dus ook bij. Bij het huis van Abraham. Ze bungelen met eerbied gesproken niet zomaar even bij. Nee, wanneer straks de Heer aan Abraham het bevel geeft om alle mannen en jongens in zijn tent te besnijden, dan bedoelt de Heer op dat moment ook heel nadrukkelijk de slaven en de kinderen van de slaaf. God denkt altijd in een gemeenschap. In collectiviteit. In het huis van. Of de familie van. Er is nog iets wat opvalt, dat midden in deze wereld Abraham dus ook een kind is van die wereld. Immers, slavernij, hoe is dat ontstaan? God heeft ons toch geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Een mens is niet geschapen om als slaaf te leven. Een mens is door de Heere geroepen en dan ook bestemd om in zijn leven uit te beelden de vrijheid die er ligt in het vrezen van de Heere. Om onder koning, onder God te zijn, over de schepping. En niet als slaaf een ander mens te dienen. Want wat we hier zien gebeuren is dat de Heere inbreekt in die donkere, duistere wereld. Zoals hij dat deed bij Abraham heel persoonlijk, die geknield lag voor de afgoden toen God hem riep. In die donkere en duistere wereld is het de stem van de Heere die gaat roepen. En in het roepen stap voor stap ook orde op zaken gaat stellen. Die beweging die we zich hier zien voltrekken in Genesis 12 is een beweging die van alle tijden is. Ook vandaag de dag, wanneer de Heere in ons leven roept met kracht, roept hij geen vrome mens. Roept hij ook geen mensen die al half onderweg zijn als het gaat om het dienen van de Heer, het gestalte geven aan wat God voor ogen heeft met ons leven. Nee, hij roept ons als zondaar en als kind van deze tijd. Van deze tijd. Al rekenen wij onszelf dan tot de zogenaamde gereformeerde gezindte. En al zeggen we soms van onszelf of van anderen dat we revo's zijn, of anders worden we wel zo aangesproken. In de aard zijn wij net zo geseculariseerd. En als ik dat dure woord even mag gebruiken, nihilistisch, dat betekent leeg. Leeg van God. Leeg van het eeuwigheidsbesef. Leeg van het besef dat we op weg en reis zijn naar de eeuwigheid en voor God komen te staan om daar ons leven te verantwoorden als de doorsnee Nederlander in Nederland. De Heer heeft dus ook zijn handen vol aan ons. Als het gaat om het roepen tot Hem. Maar ook als het gaat om het leren leven naar zijn woord in deze verworde tijd. In deze tijd waarin wij ook steeds meer en meer de verwording om ons heen zien. En of we het nou willen of niet, wij bewegen ons daarin mee. Let u maar eens ook op uw eigen taalgebruik. En dan kijk ik ook even zelf in de spiegel. We hebben het steeds minder over een huwelijk, maar wel over een relatie. We hebben het steeds vaker over partners. En niet over een echtgenoot. Of echtgenote. En voor ons is het ook niet meer vanzelfsprekend. Het huwelijk. Echtscheiding. Een huwelijk tussen man en vrouw. Dat is de tijd waarin wij staan. En in die tijd moet God ons leven gaan doortrekken met zijn geest. En ons leven inrichten naar zijn woord. Er is nog iets wat opvalt, en dan ga ik terug naar Genesis 12, vers 5. Namelijk een parallel. Zoals de Heere Abraham riep uit Haran en hem uiteindelijk ook samen met al die slaven bracht in het beloofde land, Canaan. Zo zal de Heere bijna 500 jaar later de nakomelingen van Abraham roepen met andere vreemdelingen. En hen brengen opnieuw in het beloofde land, Canaan. Wat opvalt in die parallel hier in Genesis 12 en later in het Bijbelboek Exodus, is dat de Heere hier door Abraham, denk aan een van zijn slaven, Eliezer, afkomstig uit Damascus, als ook in Exodus, het Joodse volk, maar daaromheen ook andere vreemdelingen die meegaan onderweg naar het beloofde land, dat de Heere vanaf het allereerste moment in Abraham en in Exodus in Israël andere volkeren op het oog heeft. De Heere denkt dus niet in individuen en is ook niet karig, maar in het meenemen van Abraham komt Eliezer, een slaaf uit Damascus, en waar hij op enig moment door Abraham op de slavenmarkt werd gekocht, we weten het niet, misschien wel in Haran. Komt Eliezer, de Damaskener en andere slaven en slavinnen, Hagar, in aanraking met de God van Abraham. Wel, het is deze groep van mensen dus, groep van mensen, waarvan we een paar bij naam kennen, maar het kunnen zo al tientallen slaven en slavinnen meegegaan met Abraham. Het is deze groep van mensen die vanuit, ik zit u aan het slot van vers 5, vanuit Haran in het land Canaan komen. De Bijbel schrijft bij nadruk dan, zodra Abraham binnenkomt in het beloofde land Canaan, dat hij direct doorgaat naar Sichem, dus naar het centrum van het beloofde land Canaan, tot aan het eikenbos More. Eikenbos of terebint, er is in de exegese een hele discussie over de vraag hoe je deze boomsoort, die hier wordt genoemd, moet vertalen. Dat is ook een bekend probleem trouwens in het Oude Testament. Het vertalen van dierennamen, stenennamen, plantennamen. U heeft dat misschien ook wel eens gezien. Als je de verschillende Nederlandse vertalingen op dit punt naast elkaar legt. Maar wat veel belangrijker is, is de functie van dit eikenbos. Het is niet zomaar een bosje bijvoorbeeld. Een aantal eikenbomen die bij elkaar staan op een grote steppenvlakte. Nee, dit heeft een specifiek doel. Sichem in deze tijd, dat weten we ook vanuit opgraving en ook vanuit correspondentie vanuit andere landen rondom Canaan in deze periode. Sichem is een stad van naam. Het is niet alleen het centrum van Canaan. Het is ook een centrale stad in die internationale wereld. Een versterkte stad dus. Met muren. Met stadsbewoners, waar de karavaanroutes elkaar kruisen, waar handel wordt bedreven, waar je carrière kunt maken, waar je geld kan verdienen, waar alles als het ware samenkomt wat in een stadsleven ook vandaag de dag samenkomt. Ook verschillende culturen. En in die stad is dus ook die eikenbos van More. Dat betekent letterlijk More onderwijzer. En dat is een verwijzing, dat woord onderwijzen, naar de functie van die eikenbomen. Laten we er maar even van uitgaan dat het eikenbomen zijn. Namelijk dat deze bomen gezien worden als een soort doorgeefluik, een communicatiemiddel van de goden. Hier is het de plaats van de goden. Hier spreken de goden. Hier ontvang je boodschappen. Hier kun je de goden ook de eer bewijzen. En daar bij dat heiligdom, bij de eikenbossen van Moreh, is dus ook die grote stad Sichem kenmerkend voor de hele Canaanitische cultuur. Hier komt als het ware alles samen. Wel op die plaats brengt God Abraham. Laten we ons even proberen te verplaatsen in de sandalen van Abraham. Je hebt alles achter je gelaten. Je cultuur, je familie, je bedrijf, je kennissen, je vrienden. Je hebt een tocht ondernomen van honderden kilometers vanuit Ur der Galdeeën hier naar deze plaats. De Heere zegt bij deze plaats dat dit het land is wat God aan jou zal geven. En de eerste ontdekking die je doet is dat het wemelt van de mens, machtige hoge muren, heidense godsdiensten met alles wat daaraan vastzit. Een heidens leven, de moed zou je toch ontnomen worden. Want wat heb je? Een paar slaven en slavinnen, je neef die meegegaan is en alleen maar de belofte. Meer niet. Dit is het land. En trouwens, als het gaat om die belofte, kijkt u even met me mee naar vers 7. Als het gaat om die belofte, dan is er nog iets merkwaardigs aan de hand. Want de eerste van de drie beloften die Abraham in de loop van zijn leven zal ontvangen, wordt hier nog eens een keer nadrukkelijk gezegd. Uw zaad, vers 7, zal ik dit land geven. Let u erop wat hier eigenlijk staat. De Heere zegt niet tegen Abraham, ik zal aan u dit land geven. Met andere woorden, Abraham, je bent hier nu aangekomen, 75 jaar oud ongeveer. Nu in de loop van de komende jaren, ik ga je niet vertellen hoe oud je gaat worden, Abraham, maar in de loop van de komende jaren, wees daar maar gerust op, zal ik op enig moment dit land aan je geven. Ik vertel nog niet hoe, maar het gaat, nee. Abraham komt naar die honderden kilometers lange tocht in het beloofde land. En het eerste wat tegen de Heere tegen hem zegt is, Abraham, in jouw leven ga ik die belofte niet schenken. Ik heb je weggeroepen met lege handen. Je komt hier met lege handen. En je sterft met lege handen. Dit land geef ik pas aan je nakomelingen. En dan te weten, en Abraham weet dat, dat zijn vrouw onvruchtbaar is. Dat hij zelf al 75 jaar plus is. Met andere woorden, God brengt hem daar in Sichem, in die heidense stad, met dat machtige heiligdom, dat wijdzijds bekend is, confronteert hem met alle onmogelijke omstandigheden om zich heen en confronteert hem ook nog eens een keer in de belofte met het feit dat hij dit land niet zou krijgen. Zou dat teleurstellend zijn geweest voor Abraham? Alles achtergelaten, alles opgegeven. Je komt daar in Canaan, je denkt nu krijg ik het. En de Heere zegt tegen je, Abraham, pas na je sterf. Aan je nakomelingen, tent is leeg, mevrouw onvruchtbaar. En ik begin onder andere zelf bejaard te worden. Hier op dit moment, en dit is wel het kernmoment in het Oude Testament, en dat wil ik stap voor stap nu voor de rest van deze avond gaan uitleggen. Hier op dit kernmoment in het Oude Testament zien we het waarachtige geloof in één keer in zijn volle heerlijkheid schitteren. Het enige wat Abraham heeft is God. En God zegt van zichzelf in deze belofte, kijkt u even met me mee naar vers 7. Uw zaad zal ik dit land geven. In deze kortste belofte die Abraham ontvangt, in het Hebreeuws is het nog korter dan in onze vertaling, in deze kortste belofte die Abraham ontvangt, zijn er drie personen. God, Abraham en zijn nakomelingen. En wat deze drie met elkaar verbindt, is maar één woord. En dat is het woord geven. Dat woord zegt dus alles over God. God geeft. Dat woord zegt dus niets over Abraham, niets over zijn nakomelingen. God rept met geen woord trouwens over Sichem, over dat heiligdom, over die macht en die heidense godsdienst. Het is alsof de Heere daar geen eens over heeft. Het enige wat centraal staat hier in deze belofte, ik zal geven. Zo openbaart God zichzelf. Toen, later en nu. Mag ik even een moment noemen, zo aan de vooravond van de adventsperiode, waarin we dat woord geven weer op een hele magistrale manier horen terugkomen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. En ook in Johannes 3 vers 16 zien we dus dat de verbinding wordt gelegd door God die geeft. Maar als u de Heere mag kennen, dan kent u hem zo. We hebben niet met een God te doen die neemt. We hebben te doen met een God die geeft. Die in de belofte uiteindelijk zichzelf geeft. En die gevend, en dat zien we hier in Genesis 12 vers 7 al gebeuren, die gevend de brug slaat tussen de verschillende generaties. Het is de gevende God die zijn belofte doorgeeft. Van kind tot kind. Zolang de zon en de maan zullen schijnen. Abraham heeft niets en heeft alles. Abraham heeft lege handen en hij is rijk in God. Abraham, we zullen hem straks tegenkomen in zijn aanvechting, in zijn onvolkomenheid. Maar iedere keer weer schittert daar dwars doorheen dat woord geven. Ik zal geven, Abraham. Ik alleen. Maar is dat ook niet kenmerkend trouwens voor elke gelovige? Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament en daarna. Wat heb je als je de Heer mag kennen? Ik heb niks. Ja, ik heb mezelf. En ik heb mezelf daarin niet mee. Ik heb niks. Als de wereld aan je vraagt, laat eens zien wie God is. Hij is niet te zien. Hoe weet je dan dat hij er is? Nou, ik heb zijn stem gehoord. Meer heb ik niet. En zo ga je door het leven. En zo ga je zo meteen sterven. En zo gaan we zo meteen erven. Omdat God in staat voor zijn eigen woord. Ik zal geven. Het is Abraham die dus vanuit het niets in zichzelf, terwijl hij alles heeft in God, ik zit nu in het vervolg, een altaar gaat bouwen. Ik zit nu het tweede deel van vers 7. Toen bouwde hij aldaar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Let u erop, op dat woord verschijnen. Voor het eerst in de geschiedenis van mensen verschijnt God. Ook voor het eerst trouwens in het leven van Abraham. Voor die tijd sprak God. En hier verschijnt God. Dat betekent dat Abraham, wat, ik weet het niet, maar meer heeft gemerkt en dus ook meer heeft gezien van de Heere dan voor die tijd. Maar dat heeft ook alles te maken met de situatie waarin het woord van God klinkt. Midden in Sichem, midden in dat heidense gebied, openbaart God zichzelf in zijn majesteit en heerlijkheid. En terwijl hij zich zo openbaart, is het Abraham die als antwoord daarop een altaar voor de Heere gaat bouwen. Wat opvalt als je dit vers leest, is wat er niet staat. En namelijk dat altaar, dat Abraham op dat altaar ook een offer brengt. Dat staat er niet. Het staat nergens. Meerdere keren, ook in dit gedeelte nog een keer, bouwt Abraham een altaar, maar of hij wel of niet offert, wordt niet gezegd. En dat heeft verschillende uitleggers ertoe gebracht tot de opmerking dat Abraham wel een hoop met stenen op elkaar heeft gestapeld, die dan de vorm heeft aangenomen van een altaar, maar dat Abraham geen offer daarop heeft gelegd. Nu lijkt mij dat heel onwaarschijnlijk, omdat Abraham vanuit de geschiedenis wel weet hoe een altaar moet worden gebruikt. Denk aan Noach, die toen hij uit de ark kwam, reine dieren op het altaar opofferde en de Heere rookt die lieverlijke reuk, staat er dan in het Bijbelboek Genesis. En God belooft dan aan Noach dat hij nooit meer de aarde ten onder zal doen gaan met water. Nee, dat hier, als ook op andere plaatsen, niet wordt verteld dat Abraham een offer brengt, heeft met een ander moment te maken. Ik stip dat even aan, daar komen de deuvelenten nog wel een keer op terug. Namelijk dat moment in Genesis 22. Dat God ook tegen Abraham zegt, ga. Ga naar het berg Moria. En als je die twee bewegingen naast elkaar legt, dan zie je dat dat precies tegenover elkaar gesteld is. Hier in Genesis 12 gaat Abraham naar beneden, uiteindelijk naar Egypte. Maar als God Abraham roept in Genesis 22, dan gaat hij vanuit het zuiden naar boven. En dan wordt nadrukkelijk verteld, al door de Heere, voordat hij op reis gaat, wat hij moet offeren. Ga offer uw zoon, uw enige geborene, die gij lief hebt, Isaac. Het is alsof de Bijbelschrijver op dit moment laat liggen wat Abraham offert. Straks in Genesis 22 het unieke van het offer wat Abraham dan moet gaan brengen, extra te benadrukken. Maar er is nog een reden waarom hier zo veel nadruk wordt gelegd op het altaar, zonder dat er wordt verteld wat er op dat altaar ligt. En dat heeft alles te maken met het verband. Kijkt u even met me mee naar vers 7. Daar staat, toen al bouwde hij al daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. En als hij dan doortrekt, vers 8, dan bouwt Abraham opnieuw voor de Heere een altaar en roept de naam van de Heere aan. Juist door vers 8 wordt ook duidelijk wat de functie van een altaar is in vers 7. Namelijk om tegen dat machtige heiligdom in Sichem, waar de Canaanitische goden worden aangeroepen, een altaar te plaatsen tegenover. En ten overstaan van die heidenen en hun godsdienst, de naam van de Heere aan te roepen. De naam van de Heere aanroepen. Dat is niet alleen de Heere bidden. Dat deed Abraham al lang. Maar het is de naam van de Heere proclameren. Uitroepen. Zoals zondagmiddag als de Heer het geeft in de bediening van het sacrament van de heilige doop, de naam van de drie enige God uitgeroepen wordt over Nathan Versteeg, die dan een deovolente gedoopt zal worden. Waarbij God met het uitroepen van zijn naam over Nathan tegen hem en door hem ook tegenover ons als we gedoopt mogen zijn, spreekt, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt van mij. Ik zei net, Abraham heeft niets. En toch alles. En terwijl hij daar staat met lege handen, handelt hij vanuit de belofte. Bouwt een altaar op voor de Heere die hem verschenen is. Roept Gods naam uit over dat land dat God aan zijn nakomelingen zal geven. En belijdt daarmee midden in dat heidendom, de Heere is God. Hij alleen is koning. En weer zie ik in Genesis 12 dan iets oplichten wat kenmerkend is voor het leven van mensen die de Heere mogen vrezen toen als ook nu. Ik noem één moment uit het leven van mensen die de Heere mogen vrezen, waarin je datzelfde naar voren ziet komen als hier in Genesis 12, vers 8. En ik moest in de voorbereiding voor deze lezing denken aan de avondmaalstafel die zo God het geeft over een aantal weken weer zal aangericht staan in het midden van de gemeente. De avondmaalstafel dat verschillende aspecten heeft. Allereerst de hele persoonlijke kant, namelijk dat alleen zij die de Heer Jezus Christus mogen kennen als hun borg en middelaar, genodigd worden om te schuilen in de kruiswonden van hun middelaar. Een ander aspect van de avondmaalstafel is dat rondom de tafel ook in beginsel de gemeenschap der heiligen zichtbaar wordt. Maar de avondmaalstafel staat midden in deze wereld. En met respect voor het gebouw waar we samenkomen, geen kerkgebouw, het staat midden in het podium. En daar roept God zijn naam uit. En daar beleidt de kerk, de ganse aarde is van de Heere. Wat er van te zien is, nou als u door de wezen in het podium op bezoek komt, soms letterlijk niets. Het tegendeel blijkt dan toch. De muziek die je daar hoort, en wat er misschien ook wordt gezongen. En als je om je heen kijkt in deze samenleving, en dan hoeven we denk ik niet eens zo heel ver over de grens te kijken, dan blijf maar even binnen ons vaderland met de coalitiebesprekingen die op dit moment gaande zijn. Hoe zal dat lopen? Waar is God in dit alles? En met nog maar net de mars van het leven achter ons, afgelopen zaterdag, waarin we stilstonden bij bijna 30.000 baby's die in het jaar 2024 in opdracht van hun moeder om het leven zijn gebracht. En wat er op dit moment allemaal plaatsvindt in onze Nederlandse samenleving. We hadden net over huwelijk. Een relatie. Maar bij de avondmaalstafel klinken de woorden, doe dat totdat ik kom. En bid de kerk, kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk. Avondmaal wordt gevierd vanuit de verwachting, Maranatha. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Ai, werp de troon des Satans neer. Zie maar staan, Abraham. Alleen, een paar slaven eromheen, tegenover Sichem, het centrum van Canaan, het heiligdom, met al die afgoderij. Je moet maar durven, nee, het geloof durft niks. De gelovige in zichzelf is bang, soms doodsbang. Maar de belofte geeft hem kracht en doet hem daar staan. God is het die hem vermant om zo te staan en zo te handelen. Het is Abraham die dan vervolgens, en ik zit nu aan het slot van Genesis 12 vers 9, het is Abraham die dan vervolgens doortrekt naar het zuiden. En hier wil ik een komma zetten en drie korte samenvattingen maken en dan deovolente de volgende keer kijken wat Abraham overkomt in Egypte. Ik zei het al een paar keer in deze Bijbellezing, dit gedeelte hier in het Oude Testament is eigenlijk het hart van het Oude Testament. Alles wat nu in het Oude Testament stap voor stap ontvouwd wordt, is te herleiden tot dit hoofdstuk. Dat begint eigenlijk al hiermee dat in dit hoofdstuk God aan Abraham en zijn nakomelingen de belofte van het land toezegt. En in Genesis 13, vers 17 is het de Heere die die belofte gaat uitbreiden en heel nadrukkelijk tegen Abraham gaat zeggen dat hij ook nakomelingen zal ontvangen. We zien dus langzaam maar zeker de trits ontstaan die de inhoud gaat vormen van Gods verbond met Abraham. En die trits is volk, land en straks bij Moria, de berg waar later de tempel in Jeruzalem wordt gebouwd, stad. Volk, land, stad. Dat is de inhoud van het verbond dat God met Abraham opricht. Het tweede wat opvalt, dat is het tweede deel van de samenvatting, is dat hier in dit hoofdstuk ook een portret wordt getekend in de gestalte van Abraham van elke gelovige. Want mij viel dat eerlijk gezegd niet op, totdat iemand anders daar de vinger bij legde, die ik in deze achterliggende dagen las. Die maakte de volgende opmerking. Let je even op, hier in Genesis 12 zijn er twee die spreken. Dat is allereerst de Heere en de Bijbelschrijver. Maar de hoofdpersoon om wie het steeds gaat, Abraham, zegt niets. Er staat geen woord van Abraham in dit hoofdstuk opgetekend. Het enige wat hij dus doet is luisteren en volgen. En daarmee tekent dit gedeelte juist ook de houding van elke ware gelovige. En ik noem twee voorbeelden vanuit de schrift om dat duidelijk te maken. En als u Rut 1 leest, waarin uitgelegd wordt hoe Rut door de Heer uit Moab wordt weggeroepen, dan zijn de parallellen tussen Genesis 12 en Rut 1 opvallend. Rut volgt haar schoonmoeder. Laat alles achter. Het huis van haar vader, familie, toekomst. Heeft helemaal niets. Naomi benadrukt dat nog een keer tegen Rut en Orpa. Je hoeft van mij niets te verwachten. Ik word nooit meer moeder. En in het land waar je naartoe gaat, wat je ook niet kent, waar je nog nooit geweest bent, zit niemand op je te wachten. Maar Rut volgt en gaat zo, en noem ik het tweede Bijbelgedeelte, het Nieuwe Testament, Romeinen 3 en 4, en gaat zo in de voetstappen van de vader aller gelovigen, Abraham, op weg naar het beloofde land Canaan. Rut de Moabitische, Abraham de onbesnedene. Hij wordt pas later besneden. Maar twee mensen die door God worden weggeroepen uit de macht van het heidendom. Hier in Genesis 12 zien we dus de kern van het ware geloof waar Abraham in Romeinen 3 en 4 op terug gaat grijpen. Waar Paulus in Romeinen 3 en 4 op terug gaat grijpen. Een uitleg dat God zo toen en nog steeds nu op dezelfde wijze handelt. Wat dan meteen ook opvalt, is dat ik heel veel zou verwachten dat hier gezegd zal worden. Abraham die grote verhalen heeft, een bekeringsgeschiedenis kan vertellen, van uitreidingen kan gewagen. Het staat er niet in Genesis 12. En als het gaat om Rut in Rut 1, dan benadrukt de Bijbelschrijver steeds voortdurend dat het gaat om Rut, de Moabitische. Met andere woorden, hier sneuvelen al onze bekeringsverhalen. En wat overblijft is het God die een goddeloze rechtvaardigt om niet. En hem of haar bij Abraham brengt bij het altaar. En Rut brengt bij Boas en in de poorten van Bethlehem. Laatste samenvatting, en dat hou ik heel kort, want daar heb ik net al uitgebreid bij stilgestaan. We zien hier in Genesis 12 hoe in dat altaar Gods koninklijke heerschappij wordt beleden, terwijl alles in die hele omgeving spreekt van de macht van de duisternis. Maar Abraham kijkt bij dat altaar niet naar Sichem. Nee, de Bijbelschrijver benadrukt het. Abraham richt het altaar op voor de Heere die aan hem verschenen was. Met andere woorden, dat altaar is een vingerwijzing naar boven. En zo kijkt Abraham omhoog naar God. En daar ligt ook vandaag in deze tijd alleen onze enige hoop. Wij hebben niets. En als we om ons heen kijken, nu heel letterlijk, staren we in het duister. Maar de belofte van het evangelie wijst naar boven. En roept het ons toe. Heft uw hoofden op. En aanschouwt hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die midden in deze wereld een kruis heeft geplant. Waar boven het hoofd van de gekruisigde staat. Deze is Jezus, koning van de Joden. Amen. We zullen zingen. Psalm 33. En dan is er nog gelegenheid voor vragen, zonder dat ik u kan beloven dat ik op alle vragen een antwoord heb. Psalm 33, vers 7 en 10. zijn er vragen of iets dat onduidelijk is gebleven of onbelicht is? Kan. Geen vraag. Dat is mooi. Dan ben ik duidelijk. Bedankt voor het compliment. Ik geloof er alleen niks van. Ja. Ja.
Wat weet je dan? Je gaat dan eigenlijk weten niet wat het is.
Ja. Dus de vraag is voor de mensen thuis. Hier in Genesis 12 vers 7 volgens mij. Wordt er opeens gesproken over de Heere verscheen aan Abraham. Terwijl tot die tijd gezegd werd de Heere sprak tot Abraham. Wel op het moment dat dan in de Bijbel dit aspect niet wordt uitgelegd, dus in dit geval de Heere verscheen aan Abraham, kunnen wij niet gaan speculeren. Het zal wel zo zijn, of misschien dat de Heer op die manier verscheen in een droom of in een visioen. En dat hoeft ook niet. De Bijbelschrijver wil benadrukken, het gewicht van wat God nu gaat zeggen is vele malen zwaarder dan het gewicht wat God ervoor heeft gesproken. Daarvoor sprak de Heer tegen Abraham, ga uit uw land. En hier in Genesis 12 vers 7 wordt de belofte, uw zaad zal ik dit land geven, geflankeerd door zo verscheen de Heer aan Abraham, het eerste deel van vers 7, en aan het slot van vers 7. Dus die belofte wordt omarmd door twee keer verschijnen. En dat is een manier, dat is een literaire manier, om het zo maar even wat duurder te zeggen, die in de Bijbel vaker tegenkomt, waarin als het ware wat ertussen staat onderstreept wordt. Als wij vandaag de dag iets heel belangrijks vinden, dan zetten we er een streep onder of zet het cursief of we gaan het inkleuren. Dat kan in deze tijd niet, dat doe je trouwens ook niet in een schrift. Maar dan ga je dat omschrijven. Dus de wijze waarop God zich openbaart is anders daarvoor. Wat is de reden? Dat heeft alles te maken met de inhoud van wat God gaat zeggen. En dat staat centraal in dit vers. Ja, is dat een antwoord op uw vraag?
Dat is een antwoord.
Ja.
Dat blijft een raadsel. Omdat het spreken, dat doet er wat over je oren.
Ja.
Verschijnen doet er over je ogen.
Ja, precies, ja.
En in de Bijbel zie je dat op veel momenten.
Ja. Ja. Ja, precies. Dus de opmerking is vanuit de zaal, als het gaat om spreken, dan valt de nadruk op je oor. En als de Heer verschijnt, dan valt de nadruk op de ogen. Dus er is een wisseling van zintuigen. En ik begrijp ook wel met welke achtergrond u die vraag nu stelt. Dat is waar en ik denk dat mag je zeker meenemen. Maar dan blijven er twee vragen openstaan. Waarom maakt de Bijbelschrijver het dan niet concreet hoe God verscheen? Terwijl dat wel op een aantal andere plaatsen gebeurt in de Bijbel. Bijvoorbeeld door een droom of visioen. Er worden andere woorden gebruikt, dat gebeurt hier niet. Dat is één. En twee, en dat vind ik wel ook overtuigend, is dat tussen de eerste keer verschijnen en de tweede keer verschijnen het belangrijkste belofte van heel de geschiedenis van Abraham centraal staat. Dus daar valt dan de nadruk op. Hè. Wat je ook zou kunnen zeggen, en dat heb ik in de lezing niet genoemd, is dat dat uitgerekend gebeurt op een plaats waar de goden zichtbaar worden vereerd. Tegenover een heidendom, nou dan moeten we maar vanuit gaan dat dat wemelde van de beelden, verschijnt God door te spreken. Dus er zit ook iets van een soort polemiek in. Hè? Afzetten tegen die zichtbare godsdienst van Canaan. En dat de Heer dan vanaf het begin ook midden in Canaan duidelijk laat maken. Ja, maar mijn stem stijgt daar ver bovenuit. Ja? Ja? Andere vraag? Ja? Nee, ja, precies. Nee. Spaar uw vragen op. Ja, dus over het volgende gedeelte. Natuurlijk een heel merkwaardig gedeelte. En ik heb dat bewust ook buiten deze avond gelaten. Want anders wordt het 9:30 en dat moet niet gebeuren. Ja, dan moeten we wel even een tijdje bij stilstaan wat hier gebeurt in Egypte. Ja. Ja? Ja. Ja, precies. Dus de vraag is van wanneer riep de Heer nou Abraham precies? Was dat in Ur of was dat in Haran? En riep de Heer nu eerst de vader of misschien wel de grootvader van Abraham? En pas later Abraham zelf? Die vraag werd de vorige keer ook gesteld. Nee, dat weet ik. Maar dat geeft hem niet. En degene die toen die vraag heeft gesteld, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar ja, die moest ik eigenlijk teleurstellen. In die zin dat de Bijbelschrijver het in het midden laat liggen. De meesten gaan ervan uit dat de stem van God in Ur der Chaldeeën rechtstreeks kwam naar Abraham. En ik voeg me bij hen, bij die meerderheid. En dat Abraham vervolgens zijn familieleden heeft meegenomen. Maar dan blijft het toch merkwaardig dat daar dat oponthoud is in Haran. Waarom blijven ze daar? En er is nog iets merkwaardigs. Als je het leest, dan lijkt het erop dat de vader van Abraham in Haran stierf. Leg je de leeftijden naast elkaar, dan is de vader van Abraham 2 jaar voor het sterven van Sarai overleden. Dat is een manier van geschiedenis schrijven. Wij vinden dat vreemd. Wij zijn gewoon om, als we iets beschrijven wat gebeurd is in het verleden, dat in de volgorde van de tijd te doen. Hè? Nou, toen gebeurde dit en daarna gebeurde dat. En in de Bijbel zie je dat wel vaker, dat er iets al verteld wordt wat pas later een feit wordt. En waarom doet de Bijbelschrijver dat? Om eigenlijk, als hij dan aandacht heeft gegeven aan de vader van Abraham, vervolgens alle aandacht vanaf dat moment te gaan geven aan Abraham zelf. En als Bijbellezer, dan als je dan die jaartallen naast elkaar gaat leggen, dan doe je de ontdekking, ja wacht even, maar zijn vader ging gewoon eens mee. En stierf naar alle waarschijnlijkheid in Canaan, vlak voordat de echtgenote van Abraham kwam te overlijden. Wij vinden dat vreemd, want dan zou je toch dan het sterven van... Maar dit is typisch iets voor Bijbelse geschiedschrijving. Nou ja, ga uit uw land en uit uw maagschap. Ja, en je hebt hier echt te doen, en trouwens nog steeds in het Midden-Oosten, met een tribale samenleving. Hè, dus een samenleving die bestaat uit stammen. Dat is nog steeds zo in het Midden-Oosten, al woont jouw familie in Jordanië, je woont zelf in Irak. En op een avond staat een verre achterneef voor je bij de deur. Altijd is de loyaliteit voor je eigen stam veel groter dan de buren links en rechts waar je woont. Je familie gaat altijd voor. Vandaar ook die, nou ja, die haat en nijd soms in het Midden-Oosten. Ja, die stammen, dat stammengeweld, wat je nu ook ziet in de Palestijnse gebieden. Ja. En dat is hier ook het geval. Wij kunnen ons dat gewoon niet voorstellen, dat je in zo'n hechte samenleving wordt weggeroepen. En alle banden moet breken. Nou, emigreren, daar weten we wel iets van. En je kan dan contact houden met elkaar. Maar dit betekent eigenlijk gewoon alles loslaten en voor de familie die achterblijft, besta je niet meer. Nu, dat komt later wel terug natuurlijk, hè, als er toch in Ur der Chaldeeën op zoek moet worden gegaan door Eliezer voor een vrouw voor Isaac. Ja, maar het is heel radicaal, dat wordt hier wel benadrukt. Ja, ja, een antwoord op uw vraag? Ja?
Ja.
Ja. Ja, uw vraag is naar aanleiding van... Ja, ik begrijp uw vraag. Uw vraag is naar aanleiding van vers 5. Hè, er staat, die zij verkregen hadden, letterlijk vertaald, gekocht. Er staat, dus het zijn mensen die gekocht zijn. En dan is de vraag van die mensen die gekocht zijn, die hebben ook hun eigen religie meegenomen. Hè, als slaven, waar ze ook vandaan zijn gekomen. Nou, ik noem de Eliezer, het Damascus Syrië, dus de goden van Syrië. Ongetwijfeld heeft Eliezer die goden meegenomen. En is hij in de tent van Abraham tot bekering gekomen? Tenminste, als je naar zijn gebed luistert, later hè, bij de bron, dat hij dan de Heere aanroept, dan spreekt daarin ook door het persoonlijk geloofsvertrouwen van Eliezer zelf. Hij roept niet zijn afgod aan. Geldt dat voor elke slaaf? Nou, ik weet het niet. Hè. De slavin Hagar, hoe zit dat nou precies? Ja. Maar wat je hier wel ziet gebeuren, is dat vanaf het moment dat God zijn hand legt op een persoon, daarmee ook de hand wordt gelegd op alles wat hij heeft. Inclusief slaven en slavinnen. Zie ook later in het Nieuwe Testament, denk aan die weggelopen slaaf, die gedoopt is. Maar die in Rome tot bekering komt. Met een gedoopt voorhoofd ging hij de wereld in. Paulus stuurt hem dan terug met een aanbevelingsbrief aan Filemon. Waarom was Onesimus gedoopt? Nou, niet omdat hij zelf voor dat geloof van zijn meester had gekozen. Maar hij behoorde tot het huis van. En dus werd hij gedoopt. Dat is een manier van denken die door de hele Bijbel doortrekt. En die haaks staat op ons denken. Wij hebben een huishouden en dat bestaat uit, nou in mijn geval op dit moment 5 personen. En dan moet je het formulier voor de overheid invullen met de namen en de doopnamen. Dat is onze tijd. Tijd van de Bijbel was het genoeg om te zeggen het huishouden van Abraham. En hoeveel mensen dat telden, was niet interessant. Het was het huis van. En iedereen moest zich identificeren aan de Heer des huizes. En zo werkt de Heer dus ook in het Oude en Nieuwe Testament. Ja. Andere vraag. Dan sluiten we het af met gebed. Zullen we zo meteen nog 2 versen zingen. En kunnen we hiernaast nog koffie of thee gebruiken? Ik zal u voorgaan met het gebed. In het licht, Heere, van het Bijbelgedeelte dat vanavond opengeslagen ligt voor ons, is het een wonder dat we met meer dan enkelen zijn. Niet alleen hier op deze plaats, maar ook in de wetenschap dat er binnen en buiten onze gemeente ook mensen met ons verbonden zijn in deze avond of op een later tijdstip. En dat Nederland niet alleen een gemeente hier in Renswoude telt, maar zoveel honderden gemeenten verspreid over het land, waar uw naam zondag aan zondag wordt aangeroepen. Waar gebeden wordt om uw komst. Waar doop en avondmaal worden bediend in het midden van de gemeente. En waarmee uitgesproken en beleden wordt, uw koninkrijk komt toch, o Heere. Dat klinkt niet alleen dat gebed binnen de grenzen van ons land. Het klinkt op dit moment op vanuit het rond van deze wereld als het teken dat u geen woord te veel heeft gesproken toen u 1 man riep uit Ur der Chaldeeën en hem vanaf het begin heeft beloofd. In u zullen alle volken der aarde gezegend worden. U bent God, koning van hemel en aarde. En geef dat dat besef ook door uw geest gelegd wordt op de bodem van ons persoonlijk hart en leven. Wij doen u tekort in wie u bent in uw almacht, wanneer we zien op de omstandigheden en ook op onszelf. Maar geef dat wij het altaar ook in ons eigen leven mogen oprichten als antwoord op u die spreekt. En bij dat altaar gedwongen worden om naar boven te kijken. Luister het naar uw stem en zo u te aanbidden en te verheerlijken die door woord en geest ook persoonlijk aan ons verschenen is. Zo dat niet gebeurd is, Heere, wilt u dat alsnog doen. En zo ook in ons midden uw koninkrijk uitbreiden. Bescherm ons als we deze plaats verlaten. Geef ook een goed moment zo samen met elkaar. Wilt u ons gebeden verhoren. Om Jezus wil. Amen. We zingen het gebed des Heren vers 8 en 9. Het gebed des Heren vers 8 en 9. Wel thuis en voor onze luisteraars van harte ook in de zorg van de Heere aanbevolen.